Welkom bij de Technoloog nummer 244. Herbert, welkom.
Ik ben.
Hallo. De gast is Boris Veldhuis-Verzanten. Welkom.
Dag, jongens.
We gaan het hebben over de oprichter van de Next Web. En we gaan het hebben over innovatie bij Big Tech. Naar aanleiding van een artikel dat jij had gelezen, ja, Herbert. En daar was jij onthutst over.
Ja.
Onthutst. Ja, meer, wel, onthutst. Maar
meer, ik had meer zo'n gevoel van, zie je wel, zei ik het niet.
Ja.
En het ging over Amazon. Dat namelijk bezig is zijn afdeling Prime Air in Groot-Brittannië te decimeren. Ik weet niet precies hoeveel mensen ze hadden, maar ze hebben er 100 zijn ze bezig weg te werken.
Ja.
Want dat is dus de plek waar ze werkten aan de pakjesbezorgende drones.
Ja.
Waar, als ik het goed heb nagezocht, in 2017 de plannen voor werden geopenbaard. En nou, dat maakte veel indruk. Hè. Mooie YouTube-video's werden er vertoond van iemand die dan een bestelling doet. En oh, daar komt de drone al aan, weet je wel. En ik dacht,
die toen, filmpjes hebben die gezien van toen.
Ja,
maar,
ja, mooi, ja, ja, dat is geweldig. Ja.
En ik dacht, dit is waanzin. Dit kan helemaal niet. Hoe willen ze dat gaan doen bij een flat? Weet je wel, met 87 verdiepingen, balkons boven elkaar. Hoe laten ze die drone op de goede plek landen? En het, makkelijk als zoals in die video. Hè, als iemand 20 meter tuin, want hij loopt notabene 20 meter van zijn gevel vandaan. Om naar die drone toe te lopen en dat pakje te. Dus ik vond dat altijd al onzin. Ik krijg nou lekker gelijk. Het gebeurt niet altijd, maar
daar gaan we het er een uur over hebben dat jij gelijk hebt gekregen.
Ja, precies. Dat lijkt me erg fijn.
Okay. Herbert, je had gelijk. Dit was het einde van de uitzending.
Dank je wel.
Nee, want ik wil naar aan. Vertrekkend hiervan vind ik het wel leuk om het te hebben over wat is hier nu precies gebeurd. Hè. Dachten ze echt. Ik ben trouwens ook benieuwd wat jullie dachten, hè, 2017.
Ja.
Die drones van Amazon. Wat zou Amazon gedacht hebben? Was het echt een plan? Of wilden ze alleen maar die video verspreiden, bijvoorbeeld? Ja. En 100 man in Groot-Brittannië aan het werk zetten is peanuts voor hun. Dus dat kon er ook nog wel bij. Hoe zit het eigenlijk bij andere techbedrijven? Want er zijn er natuurlijk wel meer die grensverleggende plannen hebben. Denk aan Uber met zijn zelfrijdende auto's. Geloven die daar echt in?
Dus, Google met al hun tientallen gefaalde.
Ja, hoe past Google Glass in dat plaatje bijvoorbeeld? Vind ik denk niet van al dit soort dingen die moeten per se mislukken, hoor. Dat dacht ik van Google Glass bijvoorbeeld helemaal niet. Dus er zijn best wel hele interessante nuances. Maar jij wil het hebben over dromen. Daar wil jij op uitkomen volgens mij.
Ja, over als je het over. Kijk, dit is ook een
PR. Dat het heel fijn is om over drones te dromen.
Nee, kijk, dit is ook natuurlijk PR, maar dromen, hoe ver, weet je, doe je het gewoon omdat je denkt dat het kan en het mislukt en daar leer je iets van.
Ja, zeker.
Dus echt over innovatie in Big Tech. Maar voordat Boris het woord krijgt, Host Red. Ja. Het gaat deze host Red over natuurlijk TeamViewer, dat is onze sponsor.
Ja.
Alle informatie over TeamViewer op teamviewer.com, dat spreekt voor zich. We hebben het gehad over AR de hele tijd. Het gaat nu over cybersecurity met TeamViewer en bij TeamViewer. Dus de beveiligingscontrole van al IT-infrastructuur, daar kunnen ze dus voor zorgen. Ze analyseren, ze beveiligen met hun geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van TeamViewer. Dus dat zei ik. Ondersteunt malware bytes van zero-day export tot geavanceerde herstelmogelijkheden van alle markten thuis. Check teamviewer.com, dan zie je het.
Mooi zo.
Mooi, die hebben we gehad. Wat is de eerste vraag dan aan Boris? Misschien wel leuk die vraag van jou.
Ja.
In 2017 geloofde jij in de drone van Amazon? Toen je het zag, wat was je eerste reactie?
Ik dacht ook aan al die voor de hand liggende uitdagingen. Hè? Dus ik denk dan aan mijn straat, denk ik, dat gaat toch nooit werken. Hele smalle straat en lampen die in de lucht hangen en lastige buren.
Overleidingen van trams.
Ja, welke bel ga je aanbellen en dan ben ik er niet. En dan pak je bij de buren. Hoe gaat dit in godsnaam ooit werken? Hè? En het demofilmpje was inderdaad de lawn in Amerika met de Cadillac netjes opzij geparkeerd. En iemand die toevallig altijd thuis is, die dan dat ding. Ik dacht dat ook. Maar ik dacht ook meteen. Bij alle nieuwe innovaties, als ze innovatief genoeg zijn, is je eerste reactie, dat kan toch niet. Dat slaat nergens op. Bij alles. En dus toen Twitter uitkwam, is het eerste wat ik dacht was, dit slaat nergens op, want MSN en ICQ zijn al zo groot. Waarom zou je in godsnaam dit nodig hebben? Dus ik heb ook geleerd om juist daar overheen te stappen. En vaak is het ook, als je dan die mensen spreekt en zegt van, goh, het meest voor de hand liggende probleem lijkt me toch dit en dat. Hebben ze daar natuurlijk over nagedacht. Dus ik heb ook ietsje meer vertrouwen. Dus toen dat uitkwam, dacht ik, dit is in ieder geval interessant. Dus het hoeft, voor mij hoeft innovatie niet meteen super nuttig te zijn. Vaak is innovatie in het begin een beetje onzinnig, een beetje frivol, grappig, overdreven, onrealistisch. En dan langzamerhand scherpt het aan tot misschien een product. Dus Google Glass, het zou me niet verbazen, ik weet het niet zeker. Ik denk, wij vinden dat allemaal een mislukking.
Want nee, ik totaal niet.
Jij niet. We zagen de eerste filmpjes en we dachten...
Het heeft nu een vaste plek gekregen in bepaalde B2B-toepassingen.
Ja, daarom. Precies, ja. Dus je zou kunnen zeggen, Google Glass is gewoon heel succesvol gepivot naar business to business. En dat is nu een mooi bedrijf. Ja, dan doet het er dan nog toe dat de eerste visie niet exact is uitgekomen. Ja, bijna. En dus Apple, die begonnen met, die wilden hun computers gratis weggeven in eerste instantie. Google was een soort sticky note applicatie. En die zijn succesvol gepivot naar search. Amazon, die verkocht gewoon boeken. En die is nu de grootste.
Ik ga je nog verder helpen zelfs.
Ja.
Want voor mij een schoolvoorbeeld van een, ik zou bijna zeggen, ridicule uitvinding. Dat is de superbus van Wubbo Ockels. Wubbo Ockels had ooit het plan. Hij zat bij de TU Delft inmiddels na zijn astronautencarrière als hoogleraar. En hij had de superbus bedacht. Dat was een supersnelle bus van Delft naar Groningen of zoiets dergelijks. Je moest een aparte baan krijgen. En technologie, weet ik veel. Wat ik daarvan begrijp, in de eerste plaats, ik heb altijd gedacht dat is tot mislukken gedoemd. Dat slaat helemaal nergens op. Het is ook mislukt. Dus ik zal niet zeggen, nogmaals, dat ik altijd gelijk krijg, maar soms toch wel. En, maar wat ik begrijp van mensen bij de TU Delft is dat dat wel degelijk in bij al het werk wat ze eraan gedaan hebben, dat het allerlei uitvindingjes heeft opgeleverd. Ja. Die dan op zichzelf wel weer hun toepassing vinden. Dus je kunt ook best een iets gaan ontwikkelen waarvan je eigenlijk wel weet dat het nergens toe gaat leiden. Maar dan gaat het op indirect toch weer wel ergens toe leiden.
Ja.
Dus dat
nou, de vraag eens over zo'n innovatie brengt je helemaal terug naar de kern van wat is überhaupt innovatie? En als je zegt innovatie is niks meer dan het verbeteren van bestaande dingen, nou, dan is misschien deze innovatie mislukt. Je kunt ook zeggen, ja, innovatie is een soort het proces rond dingen uitvinden. En als je dingen wil uitvinden, ja, dan moet je 20 dingen, misschien wel 1000 dingen proberen, voordat je iets vindt wat werkt. En dan zou je dus eigenlijk ook dan, dus in wetenschap is het niet zo dat een experiment kan mislukken, tenzij het echt verkeerd doet. Een experiment heeft één uitkomst of een andere of nog een andere. En dat brengt je verder naar het volgende.
Dan zeggen ze bij Google fail maar fast, dan kun je weer verder en heb je wat geleerd.
Inderdaad, ja. Dus de vraag, kijk, het is ook weer een beetje cynisch als je zegt, oh ja, hebben ze zoveel geld dat ze gewoon 100 man erop kunnen zetten. Ik denk, ja, dat klinkt weer een beetje verwend. Dat klinkt weer, hebben ze zoveel geld dat ze zomaar een beetje...
Maar dat zeggen ze misschien ook wel. Dat komt voor bij grote bedrijven.
Het zou zeker kunnen. En soms is er zelfs een PR-aspect. Dat ze denken van, ja, je moet nou eenmaal innovatief overkomen. Dus weet je wat, we geven 100 miljoen uit. Stoppen we lekker in een instituut ver weg van onze main business. En dan laten we die af en toe conceptvideo maken. En dan kunnen we tenminste op de beurs zeggen dat we innovatief zijn. Dat bestaat. Maar ik denk ook echte innovatie, of wat voelt als degelijke innovatie, moet je toch accepteren van tevoren dat het meeste mislukt.
Ja,
en een enkel ding wordt iets anders dan je dacht. Ja. En een enkel ding lukt.
Maar de vraag die ik daarover heb, naar aanleiding van dit en naar aanleiding van andere tot mislukken gedoemde projecten. We kunnen het ook over kernfusie hebben hier. Dat kunnen we ook nog bijhalen. We hebben Nick Lopez-Cardoso hier gehad. Die zei dat die kernfusie, daar moeten we misschien toch langzamerhand eens mee ophouden. Hè? Want die horizon die komt steeds verder weg te liggen in plaats van dat die dichterbij komt. Dus dan denk ik, als je dan als innovatie dit soort effecten kan hebben, je vindt toch wel wat, bij wijze van spreken. Ja, maar kun je dan niet van voordat je begint even door je oogharen naar je onderwerp kijken en of naar een aantal onderwerpen en besluiten dat je het meest kansrijke gaat doen in plaats van...
Dus Elon Musk, die heeft daar precies iets over gezegd. Ze vroegen hem, wat dacht je toen je begon met Tesla? En toen zei hij dat het zou mislukken.
Ja.
En toen zei ze, waarom ben je eraan begonnen? Toen zei hij, ja, omdat vaak de dingen die de grootste kans hebben om te mislukken ook het meeste impact hebben als ze wel lukken. Dus ja, de dingen waarvan je zeker weet dat ze gaat lukken, ja, dat is een bakker op de hoek beginnen in een wijk waar nog geen bakker zit. Maar goed, dat is ook weinig innovatief. Maar als je zegt, ik ga een hele nieuwe auto maken die helemaal elektrisch is en die iedereen heel sexy vindt en dat over de hele wereld en oplaadstations, dan denk je, Oké, ja, dat klinkt gewoon heel onrealistisch. En veel te ambitieus. En hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Ja, dat zijn ook meteen de leukste uitdagingen.
Ga ik nog een keer op jouw stoel zitten? Sorry, Ben.
Ja, nee, ga maar. Maar ik heb heel veel gedachten gaan omheen. Maar
oké, straks. Dit wil ik nog eventjes kwijt. Nee, ik weet het al niet meer. Jij mag eerst. Ik moet eerst eventjes bedenken wat ik ook weer wil zeggen.
Want dat sluit aan bij jou. Weet je? Ja. Jij reageert daarop met Elon Musk. En ik kijk, de elektrische auto bestond al. Elektrisch rijden bestond al. Alleen het was qua business best wel lastig. Weet je, om al die laadpalen. Dus, maar dan kan het. Voor mij, ik wil even naar de Google Glass. Dat heeft wel met effectiviteit te maken. Want je had ook door je oogharen kunnen bedenken van nou, iedereen alles filmen, mensen op straat, privacy, toen al in die tijd 2013. Ik twijfelde aan of dat iets wordt. Ik ga gelijk naar de business, hoe de business toepassing in een distributiecentrum. Dat zijn hele slimme mensen, die hebben dat vast bedacht. Dus er was een reden dat ze het wel voor de consumer wilden. Ja, dus dan vraag ik me meer af, waarom namen ze die beslissing dat ze het voor de consumer deden, terwijl door de oogharen dat best wel raar was, dat gelijk naar de B2B kunnen gaan. Heeft iemand hier een antwoord op?
Nou, soms. Over? Ik denk dat veel van die processen beginnen met een beetje een soort wishful thinking, dat sommige dingen gewoon opgelost worden terwijl je het maakt. En de iPhone is daar een goed voorbeeld van. Hè. Dus toen die uitkwam was BlackBerry, die zeiden wij hebben de allerbeste wetenschappers, techneuten op het gebied van mobiele technologie. En wat die iPhone belooft, kan gewoon niet. Waren ze van overtuigd. En toen kwam dat apparaat en dat bevestigde eigenlijk hun vermoeden. Zeiden van ja, wat Apple belooft, kan met de huidige technologie niet. Maar bij Apple dachten ze gewoon, als we dat apparaat maken, dan volgen de mobile operators wel. Die gaan gewoon als SodaFlicker hun netwerk upgraden, zodat wat wij beloven wel kan. Maar dat was een gok. En als dat een half jaar langer had geduurd, was het misschien de iPhone geen succes geworden. En zo zijn er een stuk of 10 technologieën waar Apple op gokte op het moment dat ze de iPhone gingen maken, die als ze misschien iets langer hadden geduurd, net niet goed waren uitgepakt. Mm-hmm. Dus ik denk dat Google Glass, om dat voor te nemen. Hè, dus ik denk dat zij van tevoren dachten, oké, de technologie is er bijna. Hoe mensen het gaan opvangen, weten we niet. We kunnen naar de B2B-market, maar dat is eigenlijk een beetje saai. We gaan gewoon all-in. En we lossen een gedeelte van die problemen onderweg op. De boot lekt, maar laten we maar beginnen met varen en onderweg bedenken hoe we het lek gaan dichten. Ik denk dat dat veel vaker gebeurt dan je denkt, ook bij dit soort grote bedrijven. Ja. En toch ook bij grote bedrijven is het eindelijk één iemand of twee die denken, we gaan dit doen. En we trekken iedereen mee en we hebben echt niet de antwoorden. En we weten ook niet of het een succes wordt, maar jeetje, dit wordt een mooi avontuur. Ja. En die beginnen dan. Ja. En dan 2 jaar later, hè, en als consument denk je, is je gut feeling, is hé, maar dat kan toch helemaal niet? Mm-hmm. Dat is ook net helemaal de lol. De lol is juist om iets te beginnen waarvan iedereen zegt, dat slaat nergens op, dat kan niet. Toen ik bij een bedrijf begon ook, zeiden mensen, hoe kunnen jullie nou een conferentie organiseren? Je hebt er helemaal geen verstand van. Ze dachten, nee, inderdaad, maar dat is precies net helemaal de lol. En daardoor hoeven we ook helemaal niet te houden aan de bestaande regels. En uiteindelijk gaat het dan soms net wel goed. En heel vaak natuurlijk net niet. En ik denk, als je houdt van innovatie, moet je eigenlijk dus ook die mislukkelingen, ja, niet alleen aanvaarden, maar zelfs vieren. Zeggen, je kunt zeggen, ha, 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 Amazon met de stomme drone. Maar of je kunt zeggen, ja, toch echt heel gaaf dat ze dat hebben geprobeerd. En welke ondernemer gaat nu lessen leren van hun avontuur en denken, oké, dankjewel Amazon voor deze investering in de toekomst namens ons allemaal. En gebaseerd op jullie lessen gaan wij nu de volgende stap zetten. En misschien dat Amazon dan weer denkt, werkt het zo? Oké, dan nemen we jullie over. Weet je wel? En zo uiteindelijk valt het toch weer op zijn plek.
Ik heb daar nog wel een vraag. Twee eigenlijk. Eén vanuit mijn perspectief en één toch weer vanuit het jouwe. Mm-hmm. De vraag vanuit mijn perspectief is, Wired heeft hier een uitgebreid stuk over geschreven. En wat daaruit naar voren komt is het beeld van een totaal dysfunctionele afdeling. Het is niet alleen maar zo dat ze het hebben geprobeerd en dat het uiteindelijk is mislukt. Maar die hele afdeling functioneerde voor geen meter. Daar werden managers geparachuteerd die redelijk willekeurig klinkende opdrachten gaven. Van dat moet nog meer die kant op. En dat vonden degenen die het werk moesten doen helemaal niet. En ze waren zo weer weg, die managers. Niet alleen gingen ze snel weer terug naar de andere kant van de oceaan. Maar vaak dan kwamen ze daar werken. En waren ze binnen een maand ook gewoon weer niet meer daar werkzaam.
Ja.
Dus het was een totale puinhoop in allerlei opzichten. En dan denk ik, zou dat ermee te maken kunnen hebben dat Amazon zelf dit project eigenlijk helemaal niet zo serieus nam. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik zou meer zeggen dat het een illustratie is van hoe moeilijk het is om een bedrijf te draaien, succesvol te krijgen en om succesvolle innovaties toe te passen. Mm-hmm. Ja, dus het, niet allemaal voorbeelden zijn van Apple, maar goed, toch even. Toen Steve Jobs op een gegeven moment terugblikte, toen zei hij, ja, we hebben eigenlijk de user interface soort gestolen van Xerox PARC. En daar vonden ze de toekomst uit. Daar was de echte innovatie op het gebied van uitvinden.
Ja.
Maar Xerox PARC was zo'n afdeling. Zo van, gaan jullie maar lekker de toekomst uitvinden ergens anders. Maar geen van die uitvindingen werd door Xerox overgenomen. Dus Xerox had het allergrootste bedrijf van de wereld kunnen zijn. Groter dan Apple en Microsoft bij elkaar. Want die vonden alles uit. Maar die hadden niet de capaciteit om het toe te passen.
Ja.
En datzelfde voorbeeld heb ik volgens mij al een keer genoemd. Ja, dat als we over Apple praten, dan denken we, oh, wat innovatief, want ze maken hele slimme telefoontjes. Maar veel innovatiever nog, en veel grotere opgave is eigenlijk dat zij dus meer dan 1 miljoen van die telefoontjes iedere dag over de hele wereld precies op de juiste plek krijgen. En de vergelijking van een journalist die zei, moet je voorstellen dat je morgen de opdracht krijgt van nu af aan, moet je iedere dag 1 miljoen glasplaatjes over de hele wereld verspreiden. En er mag geen vertraging in zitten. En ze moeten allemaal netjes perfect aankomen. 1 miljoen per dag. Nou, dat is al mind-boggling. En er zitten 3000 componenten in zo'n iPhone. En dus je kunt wel zeggen, oh ja, zo innovatief is het allemaal niet. Maar überhaupt dat voor elkaar krijgen en de kwaliteit zo hoog houden, ja, dat is misschien nog wel de grootste innovatie. En het compliment wat je hun kan maken. Dat wordt ook wel eens gezegd. Er komt af en toe een ander telefoonmaker. En die maken dan een Android telefoon. En die lijkt even wat innovatiever. En dan kun je zeggen, oh, dus zij zijn innovatiever dan Apple. Maar goed, de uitdaging is niet om het allernieuwste chipje in de telefoon te zetten. Nee. Als je er maar 100 maakt. Nee, de uitdaging is om die chip. Dus stel je voor dat jij iets geweldigs uitvindt voor een anti-gravity apparaatje. Wat in de volgende iPhone kan, waardoor die kan zweven. Nou, dan komt Apple en die zegt, dat is goed. Maar goed, kun je er wel vanaf morgen 1,5 miljoen per dag leveren. Want anders gaat het niet door. Hoe innovatief het ook is. Als je het niet kan bouwen, ja, dan heeft het geen zin. Ja. Ja. Dus de innovatie is zoveel ingewikkelder dan alleen maar, oh, we hebben een goed idee. Wat meestal mensen denken, oh, ik heb ook een goed idee. Ja,
ja, dat zeggen ze vaak.
Heb je de juiste managers? Ja, ja. Want kun je iemand vinden? Heb je een team die execution kan? Heb je de contacten met de...
Een andere voorbeeld wat ik je wou voorleggen, en dat is dan juist weer voor jouw standpunt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En het grappige is, dat komt bij Amazon zelf vandaan. Ik ben voor deze podcast ben ik begonnen in een boek en ik ben nog niet op 10% gekomen, maar ik zal even zeggen, het is Amazon Unbound van Brad Stone. Dat gaat over...
Die moest ik lezen. Ik kreeg een advies dat ik die moest lezen, ja.
Nou, dat advies geef ik je ook. Dus dat is mooi. Wat staat daarin? Daar staat die eerste 10%, nog niet eens, staat het verhaal van de Amazon Echo. En dat was ook zo'n vergezocht project. Namelijk, ze wilden een apparaat gaan maken dat kon luisteren, dat kon spreken. En niet alleen dat ook nog tussen het luisteren en het spreken door iets kon opzoeken en te weten komen.
Ja.
En een heel mooi detail vind ik, ik kan niet allemaal vertellen, dat ze onderweg ergens een spraaktechnologiebedrijf hebben opgekocht. Dat kwam uit Polen, de naam ben ik kwijt. En die hebben ze gekocht zonder ze te vertellen waarvoor ze ze opkochten. Dus de jongens van dat bedrijf, die kwamen op een gegeven moment bij Amazon, waren al lang opgekocht en kregen toen pas te horen wat ze eigenlijk moesten gaan doen. Nou, dit is het dus. Wij kennen het ding nu als Amazon Echo met Alexa, de assistent daarin, weet je wel. En die gasten die zeiden, ja, maar dat kan helemaal niet. Ja. Dat kunnen we helemaal niet.
Ja.
En bij Amazon zeiden ze toen, dat interesseert ons niet.
Het moet toch.
Het moet toch. En wat het kost, maakt niet uit.
Ja.
Nou ja, en the rest is history. Dus ja, op die manier...
Ik kan me voorstellen, als we hier hadden gezeten en het hele project was een failure geweest.
De drones bedoel je of Echo?
Nee, Echo. Dan Echo, hadden we gezegd, ja, om een voorbeeld te nemen, ze hadden een spraakbureau overgenomen en niet eens verteld wat ze moesten doen. Ja, geen wonder dat het gefaald is.
Hadden we maar moeten luisteren naar die gasten die er gestand waren.
Precies, ja.
Dat ben ik met je eens, hoor.
Dus innovatie is een heel een dirty process.
Ja. Ik wil even terugkomen op jij zegt van, het gaat die innovatie is leuk, het gaat erom dat je de markt hebt en dat je de mensen hebt en dat je
en nog honderden
produceren. En honderden factoren. Dus dat is zo, weet je, dat noemen ze in die innovatietheorie crossing the chasm.
Ja.
Dat je er doorheen komt.
Ja.
En er zijn allemaal elementen als je moet... Oh, jammer dat ik hem weghaalde. Jammer dat ik mijn Siri weghaalde. Jammer, jullie hadden mee moeten luisteren.
Ja.
Ook zo'n top uitvinding namelijk. Dat Siri, dat werkt als een tierenlier. Not. Ja,
soms okay. Toch goed.
Dus weet je, goede product market fit. Dan krijg je zo een rijtje. Wat is volgens jou belangrijk om, nou ja, om die wereldmacht te krijgen? In plaats van alleen maar die uitvinding, dat idee, maar die executie.
Ja, dus dat is simpel gezegd.
Maar welke elementen bepaalt dat?
Ja, jeetje, ja, als ik dat eens wist, joh, dan zou ik daar een boek over schrijven. Want het antwoord is dat niemand dat antwoord weet. He, dus je kunt alles goed doen. En dan, maar dan heb je niet de coronacrisis zien aankomen. Ik zeg maar wat.
Nee, ja.
Dus of je kunt alles goed doen, maar...
Ja, alles goed doen betekent, weet je, goede product market fit. Je klanten heb je goed in kaart. Je hebt je supply chain goed
maar op orde. Maar ook
het goede moment. Ja.
Zoek even een historisch voorbeeld. En er is één, dat was in Engeland, de grootste computermaker van Engeland. Super succesvol. En toen op een gegeven moment op een conferentie zei de directeur... Ja, de computer die we nu hebben is best gaaf. Maar die volgende, dat wordt toch een gave. En het effect was dat iedereen zijn orders stopte of cancelde. Want die dacht, oh, dan wachten we op de volgende. Ja. En toen stortte hun omzet. Hadden ze cashproblemen. 6 maanden later waren ze failliet. En dat effect is vernoemd naar die CEO. En dan moet je dus voorstellen. Dan heb je alles goed gedaan. En je bent top of the bill. Je bent het grootste bedrijf
alleen
van de wereld.
Alleen omdat hij zei, de volgende wordt nog beter.
Eén speech waar je dus een essentiële marketing mistake maakt. Namelijk je volgende product ophemelen. En dat is het einde van je bedrijf.
En zelfs dat kan anders werken dan in dit geval. Precies. Want Microsoft heeft daar jarenlang zijn monopolietactiek op gebaseerd.
Ook weer spectaculair.
Ze zeiden, wacht maar de volgende versie. Ja. En dan kocht niemand iets anders dan Windows.
Ja. Nee, dus het kan verkeren. Ja. Dus executie en het kan verkeren. Ja.
Oké, de volgende vraag is van... En je triggerde me met het voorbeeld van Twitter. Ja, dat is inderdaad 20 minuten geleden. Toen zei je van dat het... Dus in iedereen nog slecht idee. En op een gegeven moment wel. Het gaat, dan heb je van welke elementen, wanneer heb je dat crossing point, weer een crossing point, dat het wel lukt. En dat is natuurlijk ook vaag en moeilijk, maar het is leuk om te praten over vaag en moeilijk en voorbeelden. Wanneer was Twitter dan wel dat het wel lukte? Voor hetzelfde geld had die drones van Amazon wel gelukt. Welke elementen bepaalt dan dat het wel lukt? Of wat had je moeten doen om... Dat te doen. En dat hangt per product.
Behalve een hoop dingen in de achtergrond. Maar ik puur als gebruiker hè, van service. Als ik terugkijk. Ik heb ooit die serie uitvinder ontmoet trouwens. Hele leuke kerel. En die vertelde dus dat ze een serie hadden gemaakt. En toen gingen shippen. En dat er zoveel niet kon. En dat ze soort met hun handen in het haar dachten. Ja, hoe gaan we...
Siri,
ja.
Ja.
Ze verkochten dat aan Apple. En toen dachten ze, hoe gaan we soort verbloemen? Dat het eigenlijk allemaal niet werkt. En toen dachten ze, met humor. Dat is gewoon de enige manier. Je moet er gewoon met een grapje ervan afmaken. Dus eigenlijk bijna alle vragen. En dat was ontzettend veel, want Siri kon niet zoveel. Hadden ze dan maar een soort grappige reacties op gegeven. En Apple wilde dat in eerste instantie niet. Want
Siri, dat waren Siri. De antwoorden van Siri waren humoristisch.
Ja, okay. Precies, ja. En dus Siri shipte en kon eigenlijk nog niks. Maar het was een hit, omdat iedereen al die foute antwoorden... en die grappige antwoorden van Siri die dan terugkwamen...
ook in alle weblogs en zo.
Precies, die kwamen terug. En uiteindelijk heeft dat net het verder geholpen. En zei ze, doordat we mensen aan het lachen kregen... hadden we een beetje credit en konden we weer door.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat iets is wat soort onderschat is hè, in productontwikkeling.
Dus dat is dan een element waarbij je wel door kan. En bij Twitter, wat was bij jou...
Dus ik denk bij Twitter ook. Hè, dus Twitter had ook een bepaalde frivoliteit. Een soort grappig quirkiness. Hè, zelfs als de boel crashte, dan kreeg je niet de lelijke melding, maar de whale. Hè, dus, vroeger
veel whale.
Ja, dat was dan een soort walvis die door Twitter vogeltjes geprobeerd werd op te tillen. Dus zij hadden dat ook goed door. Dat je dat, hè, als het misging, nou, dan moest je in ieder geval glimlachen. Want daar kwam er veel wil weer langs. Dus ik denk voor gebruikeradoptie moet je zoiets hebben. Hè, dat je mensen een glimlach op hun gezicht kan toveren. Waardoor ze eigenlijk vergeven dat de technologie nog niet helemaal daar is.
Veel humor. Oké. Bestaan er mislukkingen in innovatie? Echt mislukkingen? Dat je, of zijn het altijd learnings? Dan mag je nooit praten van mislukkingen. Voor mij gaat het namelijk om effectiviteit van je mislukkingen. Je kan je kan je mislukkingen effectiever maken.
Maar ik geloof dus, als ik eventjes voor mag piepen. Dat Amazon project is volgens mij een echte mislukking. Want ze hebben niet zoveel geprobeerd. Dus hebben ze over, waarom is het mislukt? Omdat die hele afdeling niet functioneerde. Ik ben me er niet van bewust dat ze echt iets hebben geleerd over drone technologie en waarom.
Ik woon dan wel dat een drone zou kunnen landen.
Ja.
Maar ik over 10, 15 jaar, 20 jaar zou ik het helemaal niet raar vinden als bij mij. En jij trouwens ook. Jij woont ik ook wel. Dat er een drone zou kunnen landen.
In dit
innovatie is ook een voorbeeld. Toen Edison de lamp had uitgevonden, zei iemand, hoeveel lampen heb je gemaakt voordat hij werkte? Een journalist. Dus en toen zei hij 2000. Nee. Toen zei hij, dus het is 2000 keer mislukt.
Nee, geleerd.
You failed 2000 times. Zei hij, nee, ik heb 2000, geïrriteerd. Zei hij, ik heb 2000 lampen uitgevonden die niet werkten. Ik heb ze wel uitgevonden. En de 2001ste, de 2000, die werkte wel. Dus hij vond dat niet mislukkelingen, maar stapjes naar een proces. Dus maar het is een diep filosofische vraag. Hè? Dus je zegt, is het een mislukking? Nou ja, voor op individueel misschien niveau, voor sommige mensen natuurlijk. En voor bedrijfsniveau, misschien voor landniveau. Wereldwijd niveau in de geschiedenis. Nou ja, misschien dat de volgende start-up die begint en iets met drones wil, die weet, we hebben nu de kennis van een mislukt project van Amazon. Dus dat gaan we in ieder geval niet doen. Maar we gaan ons meer focussen op andere toepassingen. En daarmee toch weer een beetje focus aanbrengt. Dus het ligt eraan. Wil je dit gesprek positief of negatief afsluiten?
Nee.
Hoe wil je hierover praten? Hè? Is het een beleggers fiasco?
Ik probeer zonder van het geld dingen te leren. En ik heb niet het voornemen om het positief of negatief te maken. Dat vind ik een verkeerd uitgangspunt.
Ik denk die drones. Ik ben super optimistisch over de toekomst van drones. Hè? En dan niet de huistuin- en keukendrone. En ook niet de delivery drone. Maar er is bijvoorbeeld een project voor drones. Kennen jullie die groene dingen die in bedrijven hangen, waar als je een hartaanval krijgt, dan moet je naar zo'n ding. En die zegt dan, leg de plaatjes op. Er is een project van die drones, ik geloof het zijn maar 20 drones of zo, in Amsterdam, op strategisch geplaatst op rooftops. En straks heb je een app. En als dan iemand hartaanval krijgt op straat, druk je op een knop op die app. En dan is gegarandeerd binnen 30 seconden met een drone zo'n apparaat naast je.
Ja.
Als je zo'n verhaal hoort, denk je, holy shit, dat is, nu kan ik een app downloaden. En dan moet ik op Google Maps gaan zoeken naar dichtstbijzijnde bedrijven. Dan moet je aanbellen, heb je zo'n ding? Waar staat die ook weer? Je bent zo 5 minuten verder, weet je wel. Dus dat er drone toepassingen zijn die succesvol worden.
Ja, gisteren het nieuws met bloed, dat bloed goed blijft met drones.
Ja.
Dus een beetje bloed brengen.
Tussen ziekenhuizen, precies.
Ja, dat is voor noodgevallen. Ja. En ik wil hier betogen dat een drone een ding is dat je niet wilt inzetten, behalve in noodgevallen. Een drone is een helikopter. Jij woont in Amsterdam, hè? Heb jij wel eens zo'n drone boven je hoofd? Het zal niet zo heel vaak gebeuren.
Het is een groot verschil tussen een drone die verticaal beweegt of horizontaal. Dus verticaal maakt hij ontzettend veel lawaai. En dan hoor je, want dat ding moet omhoog.
Dat is wat ik bedoel.
Dan hoor je ze.
Nou, ook
als ze eenmaal door lucht gaan, dan hebben ze veel minder. Dan zweven ze eigenlijk een beetje. Hebben ze veel minder kracht nodig. En dan hoor je ze eigenlijk bijna niet.
Dus ik ben het daar niet mee eens. Maar okay.
Het idee, dat is de science. Daar kun je het niet mee eens zijn. Dus het plan is dat er straks dus drones, en die hoor je wel degelijk als ze opstijgen. Maar dan heb je eigenlijk ergens een soort corridor. Daar stijgen ze allemaal op. Pokkelawaai, midden in een weiland. En dan zoomen ze over de stad en dan hoor je ze eigenlijk.
Is dat volgens jou met helikopters ook zo?
Helikopter weet ik niet. Maar een helikopter is. Dus de drones die ik heb gezien, die hebben inderdaad dingetjes om op te stijgen en een propellertje achterin. En dat propellertje achterin maakt een stuk minder lawaai dan die vier soort helikoptertjes die hem
ze draaien
opstijgen.
Ook wel eens. Nou ja, jij bent een droneman, Herbert. Jij hebt drones.
Ja, precies.
Je hebt uiteindelijk, laat ik het zo zeggen. Wat heb je liever? Een dieseltruck Of een elektrisch dingetje wat over een weiland heen en weer gaat langs de A2.
Ja, Herbert,
is een open. Ik heb die dieseltruck liever, want als hij om de hoek is, hoor ik hem niet meer. En die drone, die hoor ik van een kilometer afstand aankomen. En als hij een kilometer ver weg is, dan hoor ik hem nog steeds.
Als we je kunnen garanderen dat de drone minder lawaai... Want sowieso maakt de drone minder lawaai dan de truck. En de drone vliegt over.
En maar jongen, stel maar.
Kunnen we deze discussie afsluiten alsjeblieft.
Oké. Terug naar de discussie. Dat drone project gewoon in de wereldwijde innovatie is het een nuttig mislukt experiment. En experimenten kunnen nooit mislukken. Dus het is fijn dat zij het hebben.
Dus mislukkingen, wij moeten dus constateren dat mislukkingen in innovatie niet bestaan. Je hebt het geprobeerd.
Eigenlijk wel.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, je hebt succesvol aangetoond dat het niet werkt.
En naar mijn idee, ja, daar ben ik namelijk mee eens. Nou ja, niet dat het daarom gaat, maar ik zit in die gedachtegang. Maar ik zit wel in de gedachtegang van dat het om gaat dat het wel efficiënt is. Dat je niet, want je kan natuurlijk experimenten die nergens op slaan. En je kan dat ook op een andere manier doen, waardoor het efficiënter is.
Ja, maar toch is vaak de dingen die nergens op slaan, in ieder geval voor outsiders. Hè? Want ik ben ervan overtuigd dat de mensen die eraan beginnen niet denken, dit slaat nergens op, maar ik probeer het toch.
En nou, dus jij zei net dat ze het soms wel doen, want daardoor weten ze van, we lossen het, dit slaat nu nog nergens op, maar ze vermoeden dat het in de toekomst opgelost wordt.
Dus je hebt de visie dat dit goed komt.
Ja.
Maar je weet alleen, maar ik neem een paar gokjes.
Ja.
En als het dan mislukt en iedereen zegt, dat sloeg toch nergens op, dat wist je toch zelf ook. Ja. Dan zeg je niet, ja, je hebt gelijk. Dan zeg je, nou ja, mijn visie was dat er binnen 12 maanden iets goed zou komen. Ja. En dat is niet goed gekomen. Dus ja, ik heb verkeerd gegokt. Maar goed, mijn visie, ik heb nog steeds die visie. Dat kan.
Hoef je, omdat innovatie is natuurlijk alles is, de hele wereld is data gedreven. Merk jij of Herbert dat er minder mislukkingen of sneller tot effectiviteit wordt gekomen omdat het meer data gedreven innovatie is? Of heb je die ervaring totaal niet?
Nee. Nou ja, het ligt aan van je definitie van data. Maar kijk,
nou, je kan eerder gewoon aan de klant vragen of je het fijn of niet. Of gebruik je het? Je kan het eerder testen of ze het gebruiken.
Ja, maar Google is het bekende spreekwoord van toepassing dat mensen niet weten dat ze een gemotoriseerd paard willen hebben.
Ja, maar dat is bij groot, maar bij consumer goods innovaties, bijvoorbeeld een nieuwe feature in Instagram, of je wel of niet een foto.
Als het nieuw genoeg is, dan kunnen mensen dat niet beoordelen. Die weten dat de maker weet het niet.
Nee, maar je hebt toch een nieuwe feature in Instagram, of je wel of niet met je vrienden kan delen, en gebruiken mensen het wel of niet. Dus dat is dan een, niet echt innovatie, maar het is een nieuwe feature waarbij je dat meer data gedreven kan testen, waardoor je effectiever
soms,
weet.
Soms helpt dat een beetje. Ja.
Maar een beetje, maar, je bent daar vrij kritisch over.
Heel kritisch, ja. Ja, ja, dus ik denk dat AB-testen heeft zijn functie, maar wordt erg overschat. Dus je kunt een klein beetje daar wat mee doen. Er zijn natuurlijk bedrijven
voor ook succesvol.
Ja. Maar ik ben er heel voorzichtig mee. Ja.
Het is het verhaal, zoals ik dat nou net vertelde, dat gaat dan over de auto. Hè. Het had geen zin om mensen in hun koets te vragen of ze een auto wilden. Maar het verhaal is mij eigenlijk op dezelfde manier verteld door mensen van Philips. Toen ik ze vroeg, hebben jullie nou eigenlijk marktonderzoek gedaan voor de CD? In de jaren 80. Ja, ze zeiden ze, nee, natuurlijk niet, want we konden mensen moeilijk vragen of ze een vervanging wilden voor een product dat ze prima vonden.
Mm-hmm.
De LP.
Waar ze al veel in hadden geïnvesteerd.
Waar ze veel in hadden geïnvesteerd, precies.
Je hebt een gezegd, everybody likes geluid. Progress, but nobody likes change.
Ja. En dat is in zoveel verschillende vormen.
Mensen zijn heel terughoudend over veranderingen.
Ja.
En dan daarna, jullie hebben allemaal misschien zelfs al zelf gezegd, ik hoef geen mobiele telefoon.
Ja, zo'n ding hoef ik niet. Ja, precies. Ja,
nou, heb
ik
niet nodig. Echt niet gezegd.
Nee, maar dus,
zo gaaf.
Ja, nee, natuurlijk. Ja.
Gewoon een hele dag ANP lezen met me op mijn WAP-toestel.
Ja, ja, dus, ja, jij begreep dat. Wij begrepen dat niet.
Ja, ik heb zelfs de Greenpoint had ik al. De mobiele telefoontje in de buurt van. Ja, nee, ik vond het helemaal te gek. Maar goed, het overgroot gedeelte van de bevolking zei, ik wil niet als bereikbaar zijn. Nee. Ik wil geen telefoon. En
dat is bekend allemaal. Maar ik probeerde naartoe te gaan, te snappen van, omdat je nu met software data gedreven, dat je wel meer kan testen of iets wel of niet werkt.
Maar daar heb je gelijk in. Dat is ook wel zo.
Oh, dat klopt.
Ja, tuurlijk. Hè.
Maar je bent
het gebruik van producten kun je wel testen. Waar ik soms een beetje bang voor ben. Hè. Dus, je hebt het Hawthorne effect. Dus er was ergens een fabriek in Zuid-Amerika. En ja. Daar hadden ze wilden ze iedereen efficiënter laten werken. Zo hadden ze iemand laten komen. Die zei, kun je eens kijken. En toen zei ze, nou ja, als we het licht feller maken. Dan werken ze inderdaad efficiënter. Maar daarna hebben ze het licht een beetje gedimd. En toen werken ze eigenlijk ook efficiënter. Uiteindelijk kwamen ze gewoon achter. Als je mensen observeert, dan werken ze iets meer. Ja. En dat was wel nadat ze echt 50 verschillende varianten hadden getest. Dus dat is een soort gevaar. Hè? Ja. Dus dat, en een ander gevaar is dat die verandering. Hè? Dus soms verander je iets. En dan is er in eerste instantie even een soort backlash. En daarna wennen de mensen aan. Dan vinden ze het eigenlijk weer gaver. Dus, ja. Dus daar moet je ook rekening mee houden met AB-test. Dus AB-test is geweldig hoor. Het is echt een geweldige technologie. En je kunt heel veel uithalen. Maar ik heb ook wel eens gewoon in een meeting gezet. Dat ik zei. Oh ja, we gaan een nieuw design. Hoe gaan we tot een nieuw design komen? En toen zei iemand. Oh, dan gaan we alles AB-testen. Dan denk ik ja. Ja. Ja, nee, zo werkt het dus weer niet. Hè? Dus je begint met het design. En dan weet je. Je implementeert het nieuwe design. Vindt in eerste instantie iedereen het verschrikkelijk. Want het is het nieuwe design. En ze vinden het oude mooier. Langzaam wennen ze aan het nieuwe. En dan, ja, je gaat. Ja. Je no amount of AB-testen leidt tot de Mona Lisa.
Ja.
Dat is gewoon niet zo. Hè? Dus je moet af en toe moet je even.
Gaat per definitie creëren. Dan vind je over details volgens mij AB-testen.
Ja,
kleine verschillen in iets wat je hebt.
En zelfs daar moet je weer voorzichtig mee zijn. Hè? Want dan, het kan zijn, dan test je en denk je, oh, het groene knopje is toch beter. Maar ja misschien in de herfst. Ja. Maar misschien is het in de zomer het rode knopje wel weer beter. Ja. Weet je wat? Dus ja, het is echt, het is een art. Hè? Dus goed AB-testen moet je extreem intelligente mensen hebben die dat helemaal. Begrijpen. En helaas is het iets te veel gepromoot. En zijn minder intelligente mensen te snel grijpen naar AB-testen en zeggen, ja, maar data doesn't lie. Nou ja, als er één ding is wat liegt, dan is het data. Want afhankelijk van wie namelijk met de data komt, is de context alles bepalend. Zijn we afgedwaald?
Nee, maar als er één ding ligt, dan is het data. Dat zijn best wel uitspraken. Hè? Dus maar toen nu nuanceerde het hangt van de context af. En wie ermee komt en wie er naar kijkt. Ja. En toen dacht ik, ja, klopt. Maar daarom zag ik even van, wow, dat is best wel een grote uitspraak. Maar je nuanceerde hem. Ik dacht, misschien nog voorbeelden, hoeft niet. Oké, okay. Mag ik nog heel even hebben?
Vooruit.
Kijk, ik ben opgevoed in de school. Dat was voornamelijk bij Vodafone. Van dat je in innovatie een bepaalde funnel hebt. Hè? Je moet allemaal ideeën, ga je brainstormen. En dan heb je allemaal criteria van hoe is de economics en is het technisch feasible. En zitten de mensen op te wachten. En een van de mooiste voorbeelden is natuurlijk het ontstaan van de camera op de mobiele telefoon. Dat was bij J-Phone. Ja. Ik heb het wel eens hier verteld, maar ik zal het misschien wel tegen jou of niet. Maar toen zei iedereen natuurlijk, weet je, in zo'n kamer bij J-Phone, weet je, wat moeten we doen? Nou, we moeten een camera in de mobiele telefoon. Iedereen van, wat een slecht idee. Ja. En al het onderzoek, weet je, de supply chain manager, die kon die camera's niet leveren. En Excel rekende niet door. Ze deden het toch en het werkte. Maar goed, dat heb je natuurlijk altijd als voorbeelden. Dus veel ideeën en allemaal criteria. Uiteindelijk heb je dat ene idee en dat breng je op de markt. En dan push je naar heel veel mensen. Mensen willen het niet. Het is verandering. Push je dat ene idee. Toen natuurlijk Facebook, Google, toen de techbedrijven meer kwamen. Toen kreeg je veel meer, weet je wel, we hadden al move fast and break things. Alleen dat, en itereren, proberen en dan kijken, oh, dit werkt wel, dit werkt niet. Daarom hebben we het net over AB-testen gehad. Het is natuurlijk een andere stroming. En het is niet zo extreem, maar ik zet hem even wel extreem neer. Maar dat move fast and break things, dat zie je vooral nu wat er gebeurt met Facebook en Google en alle regulering, dat heeft nadelige effecten. Dus nu zie je weer veel meer van privacy by design, security by design. Weet je, alles moet bij. Maar je kan er vaak niet bedenken wat je uiteindelijk uitkomt. Dus ik ben best wel aan het zoeken nu wat nu eigenlijk het beste is. Is break, weet je, by design, break things, of juist wel een funnel. Of weet je, wanneer je wat moet je nou doen?
Ja.
Nou, dit onderwerp wil ik even met jullie bespreken. Wat moet je doen?
Nou, ik spreek vaak jonge ondernemers en die stellen een vergelijkbare vraag. En die zeggen dan meestal, wat moet ik doen? En die hebben een bedrijf en dan denken ze, oh, ik ga het Boris vragen. En mijn antwoord is dan, mijn eerste advies is om niet te luisteren naar mensen zoals ik.
Dat is wel een heel goed advies.
Ja, dat is echt heel goed. Maar dat meen ik oprecht. Want wat ik heb namelijk geleerd in mijn industrie, in mijn tijd, met mijn karakter, met mijn managementteam, wat voor mij werkt. En dan is het super aantrekkelijk voor mij om aan anderen uit te gaan leggen dat de rules of the world zijn. En dat iedereen naar mij moet luisteren om dat ook te gaan doen. Maar het antwoord is natuurlijk, jij moet uitvinden wat voor jou, in jouw tijd, context, met jouw team, met jouw product, in jouw markt, voor jou werkt. En dat verandert de hele tijd. En als het makkelijk zou zijn, dan zou iedereen het doen. Weet je wel? Dus het klinkt een beetje alsof ik me daaruit wil lullen. Maar dit is hoe het zit. He? Dus je kunt alle regels negeren en morgen een bedrijf beginnen. En verdomd, het blijkt te werken. Terwijl je alle geldende regels, je zegt ik ga niks doen met AB testen. Ik ga al mijn klanten uitschelden dat ze klootzakken zijn. En ik ga een product maken en dan ga ik overpromisen en anders zeilen. En je wordt succesvol. En dan denkt iedereen, hè? Maar alles wat ik heb geleerd klopt niet meer. Nou, dat is zaken doen.
Dit spreekt natuurlijk voor zich, snap ik. En dan gaan we even terug naar de drone van Amazon.
Ja.
Want dat is dus in de context van Amazon weten zij hoe je moet innoveren en moet groeien en moet bouwen enzovoort. En dan zijn er dus elementen, je hebt dat aangegeven met het artikel van Wired, dat dus het team dan niet klopt. Maar ja, Amazon weet wel hoe je teams moet bouwen. Dus het is best wel apart dat dan, ja, dat is natuurlijk ook contextafhankelijk, dat dan niet lukt. Dus dan is het toch weer iets, ja, en die elementen heb je niet in de hand. Want, of omdat het misschien hardware was. Weet je,
nou, dat kan ook, hè? Dit geval, daar zou een boek over geschreven moeten worden. Wat is daar gebeurd? Hè? Want ik stelde net de vraag aan Boris. Hebben zij het zelf niet serieus genomen? Of hebben ze het wel serieus genomen en zijn er toevallig dingen misgegaan die in een bedrijf nou eenmaal mis kunnen gaan? Dat is helemaal niet duidelijk. Ja. Het kan een samenloop van omstandigheden zijn. Wat wil jij zeggen?
Ja, dus Microsoft heeft natuurlijk, die had veel eerder de iPad dan Apple de iPad.
Ja.
Die hadden de tablet PC.
Tablet PC, ja, 2000.
Een van de redenen dat die faalde was dat Office er zo slecht op werkte. Want dus Office werkte gewoon als normale Windows. En dan veranderde je vinger in een soort cursor. En dan was het een soort dubbele laag. Waardeloos.
En dat mobiel internet niet functioneerde op dat moment.
Oké, nou dit verhaal gaat even over de Office introductie. Ja. En het blijkt dus dat Ballmer was de CEO. En dan was er één man die was verantwoordelijk voor Windows. En één man was verantwoordelijk voor Office. En die hadden allebei het gevoel dat ze de baas van Microsoft waren. Want zij dachten, ik run Windows, dat is het belangrijkste product van de wereld. Ik ben de baas van de wereld. En die andere die dacht, Office. De hele wereld draait op Office. Ik ben de belangrijkste man van de wereld. En die konden elkaar niet uitstaan. En op het moment dat die tablet uitkwam, moesten die samenwerken om Office goed te laten werken in die tabletversie van Windows. En die weigerden. En daarom werkte Office slecht op die tablet. En zoiets simpels menselijk, twee mannen die elkaar niet kunnen uitstaan, kan er dus voor zorgen dat hele product wat de wereld had kunnen veranderen, want ze waren veel eerder, gewoon gedoemd was om te mislukken. Zo ingewikkeld is innovatie. En op zoiets kleins kan het dus
veranderen. Maar je triggert me nu wel. Voor mij heb je het wel eens verteld, maar ik weet niet meer zeker. Kijk, uiteindelijk willen investeerders, willen mensen, die willen gewoon toch de seven rules. Hè? Of mensen die als jij iets, weet je, ze willen toch de effectieve, als jij een reclamecampagne verkoopt op de Next Web, en dan willen ze toch gewoon de seven rules, weet je, dit wordt het bereik en dit krijg je toch die standaard elementen.
Ja.
En je bent heet het nu aan het vertellen. En wij gaan natuurlijk heel erg in mee, want dat zie je ook veel in de technologie, dat het contextafhankelijk is. Je weet het niet precies. Je moet, weet je, aan moment. Weet je, het hangt van zoveel factoren af. Seven steps to success. Succes ermee, maar dat werkt bijna niet.
Nee.
Hoe maak je het toen de Financial Times een aandeel of helemaal over, dan weet ik niet meer. Hoe maak, die jongens die wilden ook gewoon harde dingen, data en hoe jij de toekomst gaat veroveren.
Ja. Nee, maar wat
en dan
je doet,
kan je niet met dit verhaal komen van, ja, het is afhankelijk van.
Nee. Dus dan doe je een educated best guess. Dus wij hadden een plan voor 4 jaar vooruit gemaakt. En dat terwijl je dan zit te maken, denk je, wat de fuck ben ik aan het doen?
Wat ons eigenlijk.
Want iedereen weet, er is nul kans dat dit 4 jaar een plan uitkomt. Dus dan gaat het namelijk onder.
Maar Fofbouw, zei je dit ook tegen ze?
Nou, niet exact in deze woorden.
Je deed het niet al eerder.
Maar iedereen begrijpt dit. He, dus,
ook, ja, en dat dient toch ook vaak alleen maar als een spoor dat je uitzet. Ja. En waar je na een half jaar weet, oké, nu ben ik er zoveel van afgeweken. Wat gaan we nou doen? Gaan we proberen terug te komen? Ja, ja. Of gaat het juist heel goed zo?
Iedereen weet dat het moment dat je het plan af hebt, is het verouderd en onrealistisch. Dus iedereen weet dat. Maar goed, je kunt inderdaad niet de meeting oplopen en zeggen, ja, ik weet het ook niet. En ook niet naar je bedrijf, weet je wel. Dus
de mensen willen ook duidelijkheid, helderheid. Ja. En dan kan je dit verhaal dus niet.
Nee, dus ik heb wel eens gezegd, je moet altijd waarheid spreken. Maar ik lieg me helemaal de pleuris. En dat is niet omdat ik welwillend aan het liegen ben. Maar een simpel voorbeeld is, hè, dus als je je kind leert fietsen. Dan zeg je kunt het, het komt allemaal goed. Je gaat niet vallen. En je loopt af en je denkt, oké, je kunt er helemaal niks van. En je gaat zo heel hard op je bek. En dat wordt een heel pijnlijk proces. Ja, als je dat tegen een kind zegt, denk je, oké, dat fietsen ga ik niet doen. Als je tegen je werknemers zegt, hey, het is echt een chaos in het managementteam. Ik ga misschien wel ontslag nemen morgen en de funding komt maar niet door. En de investeerders zijn boos, maar kunnen jullie allemaal wat harder werken? Ja, nee, natuurlijk niet. Dus je zegt, hey, top of the world, nog een jaartje hard knallen en het komt allemaal goed. Maak je geen zorgen.
Oh, jongens.
En achteraf zeg je,
we zijn er wel van aan het Boris.
Ja, precies. Dus er moeten bij
5 ik had het niet over zelf. Ik heb het over het algemeen.
Interessant.
Als manager is wishful thinking. En inderdaad een vlag in de dingen. En je zegt, hier gaan we naartoe. En ondertussen denk je, ik heb geen idee.
Maar iedereen, wat je eigenlijk zegt, volgens mij, dat is iedereen weet dit. En we zitten elkaar vrolijk voor de gek te houden. Maar iedereen weet ook dat we elkaar vrolijk voor de gek zitten. Het is natuurlijk meta. En dus, recursief.
Wil het ook geloven?
Dat weet ik niet.
Ook uit ervaring.
Je kunt daar, zoals je daar nu over praat, met humor en zo. Dat kun je natuurlijk binnen je bedrijf ook. Je hoeft die dingen niet te zeggen alsof ze waar zijn.
Nee, Herbert, mensen die...
Tuurlijk. En dat probeer ik zo
kind
veel mogelijk.
Denkt dat het waar is wat je zegt, maar
ik ben heel
medewerkers
voor
niet.
Radical transparency en je proces. Maar goed, dat is het eindeloze dilemma. Dus in opvoeding zeg je, je wil dat je kinderen geld begrijpen, maar zich niet zorgen maken over de hypotheek. Een bedrijf runnen is ongeveer zoiets. Hè? Dus je wil dat iedereen begrijpt hoe het ervoor staat. Maar je wilt niet dat je werknemers denken, oh mijn god, hebben we nog maar 6 maanden runway? Terwijl je als founder weet van ja, dat is heel normaal. 6 maanden, dat is luxe. Weet je wel? Dat is niks aan de hand. Natuurlijk gaan we funding ophalen. Weet je altijd zeker dat je die funding gaat ophalen? Nee, niks in het leven is zeker. Maar goed, daar maak ik me geen zorgen over.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook wel eens gezegd, het is eigenlijk je verantwoordelijkheid als manager om je zorgen te maken, zodat de rest zich niet zorgen hoeft te maken. Ja. Ben je dan iets voor ze aan het verbergen? Ja, als je het zo zegt wel. Ja, inderdaad. Ik ben ze aan het verbergen dat er een lawine aankomt en dat we misschien allemaal doodgaan. Maar ik verzin wel een oplossing. Wat heb ik tot nu toe altijd gedaan? Weet je wel? Dus dat is een eindeloze morele afweging met hoeveel vertel ik. Wat vertel ik wel, wat vertel ik niet?
Ja. Goh. Ja. Mag ik door?
Ja. Over die data. Hè, want ik zei dat data is. En ik dacht opeens, dit is trouwens één heel mooi voorbeeld. Wat ik bedoel. Want anders klinkt het nog een beetje een soort random. Dus sales is meestal het meest data gedreven. Hè, want je kunt gewoon zien wie verkoopt het meest. Nou, dus dit voorbeeld gaat om aan te tonen hoe onbetrouwbaar data is. Er is een Italiaans restaurant. Die hebben mensen en die doen sales. En op een gegeven moment denken ze, we willen het beste houden. Maar hoe gaan we dat nou meten? Oké, we geven ze allemaal vouchers. Degene die... met hun naam erop. En van wie de meeste vouchers binnenkomen. Nou, die verkoopt het best. Dus die houden we. Nou, dat doen ze. Man en een vrouw. En die man heeft veel meer vouchers worden ingeleverd. Dus uiteindelijk ontslaan ze die vrouw. Houden ze die man. En dan een maand zien ze eigenlijk sales niet toenemen. En dan zeggen ze, hoe had je dat eigenlijk gedaan? Dan zei hij, ik was gewoon naar iedereen die in de rij stond voor een pizza. En heb ik allemaal een voucher gegeven. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld van hoe onbetrouwbaar data is. Dus dan denk je, ik heb nu een systeem. We gaan gewoon bijhouden hoeveel sales.
Ja.
Ja, maar dan moet je 1 laag dieper en zeggen, hoe doe je die sales eigenlijk? Je geeft alles gratis weg. Dan moeten we kijken naar marge. Ja, maar nu gaan ze alleen nog maar de producten verkopen met de meeste marge.
Altijd van die perversiteiten.
Ja. Inderdaad, ja.
Ik heb het ook gehoord van een grote elektronica-keten. Ik zal nu maar even geen namen noemen. Verkopers kregen daar, een vriend van mij werkte daar. Verkopers kregen, die stonden op een ranglijst, weet je wel. De gamification van de sales.
Ja.
Maar toen heb ik van heel dichtbij gezien hoe die gasten dan ook desnoods elkaar een mes in de rug steken. Om ervoor te zorgen dat een verkoper die eigenlijk Pietje heeft gedaan op naam van Jantje komt. En dat soort dingen. Dus je creëert daar hele vervelende ongewenste effecten mee.
Verkeer op je website. Iedereen wil meer verkeer op zijn website.
Ja.
Maar je kunt zeggen, wil je meer unieke bezoekers? Wil je dat ze langer blijven op de site?
Meer
wil je
conversie.
Dat ze terugkomen? Ja, of gaat het gewoon om conversie?
Ja.
En wat je ook zegt, als je iemand hebt die dat letterlijk neemt, ja, dan gaat meteen de rest omlaag. Dus dan kun je zeggen, ja, het verkeer gaat wel omhoog. Maar ze zijn allemaal maar microseconden. Want ze denken allemaal, waar de fuck ben ik terecht gekomen? En dan gaan ze weer weg. Hè? Want we zijn helemaal op SEO gaan zitten. Maar op de verkeerde artikelen.
Ja.
Dus daarom denk ik, hè, op het moment dat mensen zeggen, data doesn't lie. Dan denk ik, ja, dat is dus het begin van het verhaal.
Goeie. Ja. Ik wil nog even wat big tech doornemen. Steve Jobs zei, je kan beter een piraat zijn dan bij de marine gaan. Zit Apple, is dat nog steeds een piraat? Is het toch gewoon de marine is het nu toch? Dus hoe zie je dat, de innovatie bij
Apple? Ja, het is een interessante vraag. Dus ik denk, kijk, je kunt niet gewoon naar de...
Of is het gewoon een levenscyclus van een bedrijf en dan moet je, dat is prima.
Kijk, ik denk niet dat... Het is heel moeilijk om te beargumenteren dat zij nog steeds de piraat zijn, terwijl ze gewoon het allergrootste bedrijf ter wereld zijn en het meeste waard. Hè? Dus daar kun je al bijna dat uitsluiten. Maar ik probeer me even te plaatsen toch in op momenten waarop het werd gezegd. En ik denk dat zij minder hadden... Ik denk niet dat Steve Jobs bedoelde, ik wil altijd klein blijven, want dan kan ik de piraat blijven. Ik denk dat hij bedoelde, ik wil een soort onafhankelijkheid en origineel en creatief denken en een bepaalde manier van problemen oplossen. En dat is dan de volgende vraag. Dus hebben zij dat nog steeds? Hebben ze nog steeds die vrijheid om weird shit te bedenken waarvan we in eerste instantie denken, huh, is dit het? En ieder product van Apple, hè, we kijken nu terug en denken, oh, dat is allemaal succesvol, maar ieder product was in eerste instantie werd ontvangen met, wat is dit voor een onzin? Dat de iPod uitkwam, iedereen van, hè, maar drie spelers
Apple Watch.
Ja, ja, ja. Die gaat dat dragen, weet je wat? Het is allemaal altijd uitgelachen door de concurrentie op het moment dat ze met iets komen.
Ja.
En nu is de... Ja, dat blijven ze nog wel volhouden. Hè? Dus het is. Maar goed, misschien is piraat niet meer de groene analogie. Maar ze zijn bijna een soort koekoeksjong. Hè? Dat ze,
ja, weet je iets
ze
van
blijven hun, maar.
Weet je iets van hun innovatieproces? Dus wat ik ervan weet, denkt, dat ze heel erg gelimiteerd worden. Dus ook in budget, dus niet onbeperkt beuken. Kleine teams heb ik gehoord, allemaal in podcast, weet je, doe ik dat dan. En strak proces. Dus niet. Van we doen maar wat. Het is echt, je moet beschrijven van waarom je wat doet, wat de consequenties zijn.
Lijkt mij killing.
Ja, het is heel.
Denken,
het zit veel vast, dus bij Apple, hè?
Ja.
Dus in podcast, jongens die dan weggaan en die dan in die lange podcast komen.
Ja. Mooie boeken schrijven, ja.
Ja.
Nee, dus ik heb er ook veel over gelezen, natuurlijk. En inderdaad, heel erg niet focusgroepen, inderdaad kleine teams, 5-8 mensen op een team.
Ja, concurrentie. Tussen de teams.
Onderling ook.
Dat doen ze allemaal. Dat doet Facebook ook, Google ook. Concurrentie.
Interne
concurrentie.
Ja, ze willen een product en dan drie teams krijgen
drie teams krijgen
het. Ja. Inderdaad, bij de iPhone was er één team die maakte de tablets en die zijn toen iPhone gaan maken.
Ja.
En het andere team was het iPod team en die kwamen dus met een soort iPod met een telefoon erin.
Ja, en dat gewoon, ze zitten in kamers naast elkaar en dan weten ze niet wat de andere kamer doet.
Ja.
En dan dus weet je, oh. Ja, overdoen hetzelfde. Dat is bij Facebook trouwens ook. Hè. 10 teams werken aan één dingetje. Concurreren elkaar kapot.
Ja.
Dat is wel...
Ja, het is interessant. En kijk, ik vind van al die dingen... Je kunt er natuurlijk een moreel mening over hebben. Tegelijkertijd denk ik... is ook hier weer mijn antwoord. Van ja, als dit werkt voor jou... en je bent er succesvol mee...
Mm-hmm.
Ga je gang. Het is als iemand zegt, ik leid mijn bedrijf als sportteam, want ik ben voor mij
een
rugby speler.
Dan kun je je afvragen, wat is goed voor een bedrijf? Hoe moet een bedrijf innovatie aanpakken? Zodat het zo goed mogelijk is voor het bedrijf. Mm-hmm. Je kunt je ook afvragen, dat kunnen wij hier doen. Hoe moet je als maatschappij innovatie aanpakken, zodat het zo goed mogelijk is voor de maatschappij? Want waar we het nu in de technologie veel over hebben, dat is monopolievorming.
Ja.
En hoe Facebook en Apple en Microsoft en Google, niet te vergeten, goede start-ups opkopen en ze vervolgens kalt stellen. innovatie niet echt ten goede komt. Hoe denk jij daarover? Wat moeten we daar als maatschappij mee?
Ja, zeker. Ja, dus ik denk... je kunt er niet onderuit dat, dat als die technologieën groot genoeg worden, dat ze een grote maatschappelijke impact hebben. En ik vind het volledig redelijk dat je als maatschappij daar dan dus eisen aan stelt, grenzen aan stelt. Ja. Dat is, ik denk ook dat dat een evenwicht moet zijn. Dus ik heb op dit moment meer vertrouwen in Apple's policy dan de policy van de Amerikaanse politiek. Als het op privacy
Fairpoint.
Ja, Apple. En dat gaat wel iets beter in Amerika natuurlijk. Maar toch, in principe. Denk ik, ja, zij lijken daar toch meer verstand van te hebben. En meer tijd en geld aan te besteden. Dan als je die politici over technologie hoort praten. Dan denk je, oh mijn god, die moet je nog uitleggen. Die,
zeker.
Ja, weet je wel, die snappen er gewoon helemaal niks.
Niet alleen in Amerika trouwens.
Nee. Dus dat evenwicht vinden is ontzettend moeilijk. Dus als maatschappij heb je absoluut het recht om grenzen te stellen. Maar de mensen die grenzen stellen namens de maatschappij.
Ja. Zouden dat recht niet moeten hebben?
Nee, bijna niet, ja. En daar kom ik zelf niet helemaal uit. Dus, hè, en dan zou je kunnen zeggen, nou ja, als maatschappij kun je ook, stem je ook met je portemonnee. Hè? Dus als een bedrijf zich gewoon slecht gedraagt, nou, ga je dan weg. Maar goed, in zo'n geval als Facebook.
Dat mechanisme werkt heel traag.
Ja, precies, werkt heel traag of niet. Ja. Dus, ja, het is een complex probleem waarvan je ook zou kunnen zeggen, nou ja, het is ook heel belangrijk. Dus het is misschien niet zo erg dat het complex is en lang duurt en dat heel veel partijen zich ermee bemoeien. Dus ik heb we hadden een spreker vroeger, Andrew Keen, en hij heette de Antichrist of Silicon Valley.
Ja, die Brit die bij TechCrunch.
Heel erg anti-technologie en ik ben super voor technologie, echt een enthousiast gebruiker. En wij zijn wel vrienden. En op een gegeven moment vroeg iemand naar en toen zei ik van ja, de technologie is een soort zo'n olietanker. En ik ben dat bootje ervoor die vol gas vooruit gaat. En hij is dat bootje erachter die een soort schuin ligt de boel aan het vertragen. Maar daardoor blijven we precies goed in evenwicht.
Mm-hmm.
Dus ik ben niet voor dat het bootje achter niet meer bestaat. Want ja, dan ben ik een soort losgeslagen kanon, dan wordt een zootje natuurlijk. Dus, en als alleen maar iedereen gaat zitten remmen, ja, dan komen we niet vooruit. Dat is ook niet fijn. Dus dat die krachten van beide kanten, hè, dat bedrijven blijven drukken, dat wij dat politiek een beetje terugdrukt. Ja, daar hoop je een soort evenwicht te vinden. En dat evenwicht is nooit perfect. Je slaat altijd een beetje door. Ik denk dat iedereen die nu naar Facebook kijkt, die denkt, ja, dit is niet goed. Ja, dit is de invloed van Facebook.
Maar ik denk wel, ja precies, het is bekend. Maar ik denk wel dat de innovatie bij de big tech nu anders is dan 5, 6, 7, 8 jaar geleden. Want nu is de maatschappelijke verontwaardiging over wat Big Tech maakt veel groter. Dus de persoon die in zo'n innovatieteam zit, die zal eerder security, privacy meenemen in zijn nieuwe proces.
Dus nou, maar dat is ook weer positief. Hè? Dus je denkt, hoe groter bedrijven worden, hoe meer ze zich gaan gedragen als monopolie, hoe meer opportunity er is voor toch kleinere bedrijven om daar tegenin te gaan. En ja, er worden bedrijven opgekocht en die verdwijnen. Maar ook dat is van tijdelijke aard. Op een gegeven moment komt er toch een disruptor die eigenwijs genoeg is om te zeggen. Dus Mercedes heeft ook niet Tesla overgenomen. Er komen gewoon steeds nieuwe dingen die toch innoveren. En als je naar de lijst van mislukkelingen kijkt van Apple, Google, Amazon, Facebook. En dat zijn er nogal wat. Is ook iets waarom ontzettend optimistisch van te worden. Want bijna in iedere pitch de afgelopen 10 jaar als een start-up zegt, wij gaan dit doen, is de vraag van de investeerder, ja, maar wat nou als Google dat ook gaat doen? Want dan ben je natuurlijk morgen weg, want zij hebben zoveel geld en resources. Nou, het enige wat je hoeft te doen is hun lijst van mislukkingen erbij te pakken en te zeggen, geld, resources en macht leidt tot niks. Want ze hebben al deze dingen gedaan, miljarden aan uitgegeven, leidt tot niks. Dus ik ben sneller, slimmer, meer bij de tijd en ik heb volledig gefocust op dit. En Google doet nog 20 dingen en als ze iets proberen of Amazon, dan zetten ze slechte managers op en wordt het toch mislukking.
Ja.
Geen enkele zorg van die grote partijen. Snap je? Dat is weer de positieve manier om naar die mislukkelingen te kijken. Als je ze al als mislukkelingen wil.
Precies.
Mooi. Ja. Ik vind het wel interessant. Heb jij nog meer? Zit er nu een groot verschil in big tech, hoe ze innoveren? Of komt het uiteindelijk op hetzelfde neer, die elementen die wij net gaven bij Facebook en Apple? Of zie je dat ze het bij Amazon of bij anderen echt anders doen?
Ze hebben allemaal hun eigen methodiek, maar ik denk dat ze allemaal wel voortdurend op zoek zijn naar Ik denk manieren om hun business vooruit te helpen en manieren om hun business te beschermen. Dat zijn een beetje de twee dingen. Je ziet een nieuwe markt, moeten we in. Of je denkt, hey, dit zou een bedreiging kunnen zijn. Dan moeten we daar, dus Facebook natuurlijk beroemd dat ze hun eigen messaging app, een Instagram clone of Snapchat. En dat ze dat uiteindelijk nog overnemen. Omdat ze zien van ja, als straks iedereen niet meer op Facebook zit, maar op Instagram, dan is dat dus de concurrent. Terwijl het niet een één op één concurrent leek in het begin.
En Google met Alphabet, hoe zie je dat? Want dat plaatsen ze echt buiten. Dat zijn de moonshots achter de...
Of is dat nooit begrepen, de logica daarachter?
Nee, oké.
Nee, nee. Want het is ook het grappige. Het is niet ingedaald, toch? Wij hebben het gewoon over Google. Google en Google doet iets met auto's, satellieten en weerballonnen en al die dingen. Dat is eigenlijk Alphabet. Maar Jezus, wie heeft het daar nou over? Weet je wel, dat is... Dus ik vind dat nog steeds...
Een rare constructie.
Een hele rare constructie, ja. En het zou me ook niet verbazen als over... Een paar jaar zeggen, hey, sorry, we gaan toch weer consolideren. En dan is het nu gewoon weer Google, want dat kent tenminste iedereen. En hebben die dingen.
Of we noemen het voortaan Google. Dus hoeven alleen maar de naam een niveautje hoger op te plakken.
Dat ook.
Dan kunnen ze de zakelijke constructie zo houden. Want misschien ging het daar wel om. Dat weet ik verder ook niet, hoor.
Nee, weet ik ook niet.
Ja. Ja, we zitten op een uur.
Dan gaan we langzamerhand er een punt aan draaien.
Ja.
Heb je nog veel?
Nee.
Mooi.
Nou ja, kijk, je raakt hier natuurlijk nooit over uitgepraat, maar je moet ook gewoon een grens stellen aan je leven.
Vind ik ook.
Anders weet je wel, dan gaat het maar
moeten
door.
Er zijn.
Houdt ergens op.
Het houdt een keer op.
Wel een rot verhaal. Ja.
Ja, Boris, het was waardeloos, maar toch leuk dat je gekomen bent.
Nee, inderdaad, alles
is maar discussie, dit is belangrijk dit. En je bent er nooit mee klaar, want dit roept zoveel vragen op. Weet je, dat is wat je... Van hoe nou precies? Ja. Want dat hangt van context af.
Ik wil zeggen, de rode draad die ik toch merk van het gesprek nu... dat is dat de meeste vragen niet te beantwoorden zijn.
Nee, kijk, we kunnen Google Notebook pakken. Ja. Of Catalog Search of Google Answers was ook zo'n mooie. Weet je kan al die voorbeelden. En dat is weer een hele case op zichzelf.
Ja, nee, maar dat is ook zo.
En dat maakt dit zo...
Hebben we nog niet eens over reizen naar de maan gehad.
Inderdaad, ja.
En ruimtetoerisme en dat soort dingen.
Ja, wanneer gaan
we? Over moonshots gesproken. Wanneer gaan we? Nou, wij als technoloog.
Hebben we dat al? Binnen... Ja,
Space Cowboys gaan eerst, hoor.
Oh, shit. Oké.
Dat zeker.
Boris, bedankt. Dit was de technoloog nummer 244. Herbert, bedankt.
En ook bedankt.
Tot de volgende technoloog.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.